I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Heel veel vragen zijn eigenlijk bedoeld als opstapje. Check even bij jezelf in. Ga ik iets vragen of ga ik iets zeggen? Waar begint een goede vraag mee? Ja, ik denk met de wens het antwoord te willen horen.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en dit is Moet Jij Weten. De podcast waarin we antwoord krijgen op allemaal vragen die we niet zelf kunnen beantwoorden.
Aan de lopende band stellen we vragen. Dit doen we de hele dag door. Uit interesse, voeding voor een goed gesprek of compleet nutteloos. Maar wat is de kunst van het vragen stellen? Wat is nou een goede vraag? Wat heeft goed luisteren te maken met vragen stellen? En waarom praten mensen zo ontzettend graag over zichzelf in een gesprek? De persoon die het antwoord op mijn vragen moet weten is theatermaker, schrijver en praktisch filosoof Elke Wis. Met de Denksmederij verzorgt zij training over de kunst van het vragen stellen. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. We gaan het hebben over vragen. Iets wat we natuurlijk de hele dag doen, maar waar we ons misschien niet de hele tijd bewust zijn. De meest gestelde vraag is eigenlijk altijd al gewoon aan het begin. Hi, hey, hoe is het? Zonder echt te luisteren wat er wordt gezegd. Kan je dat eigenlijk wel een vraag noemen?
Nee.
Nee?
Nee, ik denk niet.
Nee?
Ik vind dat je het zelf wel heel mooi aangeeft. Volgens mij is hoe is het inmiddels niet meer een vraag, maar een soort beleefdheidsritueeltje. Ja. Wat we met z'n allen heel snel afwerken. Zo, hey, hoe is het? Goed met jou? Jou ook goed? En dan zijn we er.
Ja.
Maar het is, nee, ik kan het geen vraag meer noemen.
Nee, want zelfs, ik was de afgelopen dagen ben ik in Zuid-Afrika geweest. En daar praten ze, zeggen ze eigenlijk gewoon, hi, how are you? En dan lopen ze door.
Ja.
Dus het is eigenlijk meer een soort van, hi. En ze lopen door.
Hi, doei.
Ja, toch? Ja. Het is niet echt meer een vraag, kan je dus stellen.
Nee, en je zegt ook net heel treffend van we wachten niet eens meer op het antwoord.
Nee, en we luisteren ook niet naar het antwoord.
En we luisteren niet. En we verwachten ook niet dat als het niet zo goed met iemand gaat, dat je dat ook daadwerkelijk te horen krijgt.
Ja.
Er is een soort ongeschreven regel van hoe gaat het met je goed?
Ja.
Ik weet nog, mijn moeder had op een gegeven moment een wat donkere periode. Of in ieder geval ze zat niet zo lekker in de vel. En wat zij toen deed, en dat vind ik echt bewonderenswaardig, daar heb je wel wat lef voor nodig, is als mensen aan haar vroegen, hey, hoe gaat het? Is dat ze zei, wil je het echte antwoord of wil je het sociaal wenselijke antwoord?
Ja. En wat al best wel heftig daar, is.
Ja. Mensen schrokken daar ook een beetje van. Van, oh ja, wacht even. Ik was eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd. Het was een soort vormpje.
Als je echt een goede vraag wil stellen, waar begint dat bij? Ik vind het bijna eng om vragen aan jou te stellen. Omdat je natuurlijk elke vraag goed kan analyseren.
Ja, dat is iedereen. Ja. Iedereen zegt op een gegeven moment, ik durf niks meer te vragen. En dat is misschien niet eens zo heel erg, denk ik. Je zei er straks van, we zijn er ons helemaal niet zo bewust van. En dat klopt ook. Dus er is denk ik niks mis mee om iets bewuster met vragen om te gaan.
Ja.
Waar begint een goede vraag mee? Ja, ik denk met de wens het antwoord te willen horen.
Ja.
En dat impliceert dus meteen heel veel. Want we denken wel, oh ja, vraag stellen, ik weet wel hoe dat moet. Maar een echte goede vraag stellen veronderstelt dus dat je het antwoord wil weten.
Ja.
Dat je het antwoord nog niet weet. Dat je nieuwsgierig bent naar het antwoord. En dat zijn al drie dingen waar we verrekte slecht in zijn met z'n allen.
Zou je dan zeggen zelfs dat als je het antwoord niet wil weten, dat je het eigenlijk bijna geen vraag mag noemen?
Dan ga dan geen vraag stellen.
Ja.
Als ik het antwoord niet wil weten of zelf denk dat ik het al weet, wat natuurlijk heel vaak het geval is.
Ja.
Ga dan niet een vraag stellen, maar ga zeggen wat je vindt.
Ja.
Maar heel vaak verpakken we dat dan dus net in een vraag. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld tegen jou, hey, denk je niet ook dat de sterren een punt heeft?
Ja.
Dat is geen vraag. Het klinkt wel zo, maar het is eigenlijk, ik denk dat sterren een punt heeft.
Ik ga eventjes af van de vragen en we gaan gewoon lekker stellingen erin gooien. Omdat ik denk dat misschien wel heel zinvol is
om echt te kijken een beetje naar hoe een vraag zich ontleent en wat er allemaal bij komt kijken. Dus om maar gelijk met de deur in huis te vallen met de eerste stelling. Als je niet goed luistert, kan je ook geen goede vragen stellen.
Oeh, goede stelling meteen. Ja, ik denk dat klopt. Echt luisteren veronderstelt aandacht. Dat wil zeggen, ik maak eigenlijk mijn hoofd, mijn aandacht beschikbaar voor jouw verhaal. Maar heel vaak ben je iets tegen mij aan het vertellen en ben ik ergens zo op de achtergrond al bezig met, wat vind ik hiervan? Hoe zou ik dit doen? Nee, dat zie je verkeerd.
Ja.
Nee, dit klopt niet. Dus dan heb ik eigenlijk een heel schaakbord in mijn achterhoofd waar ik op aan het spelen ben. En wij zijn een gesprek aan het voeren. Dus de vragen, aanhalingstekens, die ik dan stel, zijn heel vaak geen vraag. Maar eerder een suggestie, een advies of commentaar met ergens een vraagteken aan het eind geplakt.
Ik kan me voorstellen dat je naar tv kijkt en dat je heel erg naar interviews kijkt en die analyseert.
Ja.
En een grote uitdaging aan interview is natuurlijk een vraag stellen terwijl je het antwoord eigenlijk al weet.
Ja.
En een vraag stellen, dat heb ik dan bijvoorbeeld op de radio. Ik weet van, ik heb 3 minuten tijd. Dus ik wil in die 3 minuten, moet ik dit en dit en dit van die gast weten. Dus ik moet die vraag zo tunen dat die persoon dat antwoord gaat geven. Maar dat is eigenlijk niet een hele juiste vorm van vraag stellen, zou je?
Nou, ik vind een journalistiek interview of een interview met een journalist die eigenlijk gewoon bepaalde informatie uit jouw mond moet horen, want dan mag hij het opschrijven. Dat is een ander format van gesprek, waarbij ik ook begrijp dat je dat op die manier moet doen. Want je hebt weinig tijd, je moet het uit de mond van de gast horen, anders mag je het niet neerpennen. Dus in dat kader werken vragen dan denk ik net een beetje anders.
Als je kijkt naar interviewen, ik vind het soms best wel lastig om qua voorbereiding voor een gast, soms denk ik wel eens, ik kan het boek beter niet lezen, want dan komt het vanuit een eigen oprechte interesse, weet je wel. Dus dat is eigenlijk wat jij net benoemd, van je moet echt geïnteresseerd zijn in iets. Wil je de goede, juiste vragen kunnen stellen, zeg maar. In plaats van, soms heb ik ook, dan lees ik alles en dan denk ik, oh ja, ik wil dit, dit en dit en dit vragen, weet je wel. Ja, daar merk ik een heel duidelijk verschil in.
Ben je eigenlijk een beetje het werk in je eentje aan het doen? Je hebt de vraag en je weet eigenlijk het antwoord al een beetje, want je hebt het gelezen in een boek.
Ja.
Waarmee het gesprek, kan ik me zo voorstellen, niet per se voor jou heel verrassend meer wordt.
Ja.
Want je weet al ongeveer wat er gaat gebeuren.
Ja, ja, dat is interessant. Dus dan is het eigenlijk geen dialoog, maar gewoon een...
Ja, het is een soort vraag-antwoord knopje.
Ja, ja.
Je drukt een knop in en er komt al wat uit.
Volgende stelling. We praten te graag over onszelf en luisteren erom niet goed naar anderen.
Oeh, ja, dat is ook zo'n ongemakkelijke waarheid. Maar die klopt wel, ja.
Ja, die is gewoon check.
Die is check, ja. En tot op zo'n niveau dat ik vond het schokkend toen ik mijn boek aan het schrijven was. Socrates op Sneakers heet dat. Dacht ik, ja, ik kan wel allerlei tips gaan geven over vragen stellen. Heb ik ook gedaan. Maar het leek me ook interessant om te onderzoeken, waarom lukt het ons niet?
Ja.
Toen stuitte ik op een onderzoek aan de Universiteit van Harvard, waaruit blijkt dat als je het over jezelf hebt, je eigen meningen, je eigen anekdotes, je eigen verhalen, dat je lichaam dopamine aanmaakt. En dat vond ik zo schokkend. Dat betekent dus dat over jezelf ouwe hoeren even gelukkig maakt als seks hebben, drugs gebruiken, chocola eten of winkelen.
Ja. Ja. Wat heftig.
Echt, hè?
En is het dan ook zo? Ja, je merkt het eigenlijk als we onszelf voorstellen, merk je het al. Ik bedoel, je stelt jezelf voor en je zegt, oh, ik ben Iris. En je luistert niet eens naar de andere namen. En dan is daarna als een Ackerman, sorry, hoe heet je ook weer? Dus daarin is het volgens mij het voorbeeld dat je gewoon alleen over jezelf praat.
Ja, dat is een hele goeie. En wat ook heel vaak gebeurt, dat herkent ook iedereen. Je hoort een verhaal van een collega die op vakantie is geweest naar Tenerife.
Ja.
En plop, er springt meteen iets in je hoofd over jouw vakantie naar Tenerife.
Ja.
En voordat je het weet, fiets je er je eigen anekdote in.
Ja.
Vanuit het idee, leuk, dan hebben we iets gedeeld. Maar je kent ook de ervaring, dat als een ander dat bij jou doet, dat je denkt, nou lekker dan, ik was nog niet eens halverwege mijn verhaal.
Ja, toch?
Dus de neiging om je eigen verhaal erin te fietsen is zo groot, dat het echt tegen je natuur ingaat om dat niet te doen en een vraag te stellen.
Ik heb ook wel eens naar 2 jongens gekeken. Was op een reis en die waren gewoon met elkaar aan het praten over zichzelf. Dus het was letterlijk
hoe ging dat
voorbeeld.
Dan?
Gewoon zeg maar van, ik heb dit gedaan. Oh, maar ik heb dit gedaan. Maar ik heb dit gedaan. Maar ik heb dit gedaan. Zeg maar, dus dan zat ik zat te denken van, het is geen dialoog. Het is gewoon een gesprek met elkaar. Maar gewoon eigenlijk 2 monologen, weet
maar
je wel.
Maar let maar eens op hoe vaak dat gebeurt. Ik zat laatst nog ergens op een soort familiedineetje. Toen zei iemand, ja, ik ben laatst sinds heel lang weer eens naar de McDonald's geweest. En dan komt de volgende, oh, ik hou helemaal niet van de McDonald's.
Ja.
En dan komt nummer 3. Ja, ik hou wel van de McDonald's. Maar dan alleen wel die en die en die burgers en die niet. Dus je stapelt gewoon je eigen voorkeurtjes op elkaar. En dat noemen we dan een gesprek. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk best wel raar.
Dus zou je dan kunnen zeggen dat als jij eigenlijk geen vraag wil stellen, stel hem dan niet en vertel gewoon je verhaal.
Ja, alsjeblieft. Een van de dingen die we altijd tijdens workshops zeggen is, voordat je geluid gaat produceren, check even bij jezelf in. Ga ik iets vragen of ga ik iets zeggen?
Ja.
En als je iets gaat zeggen in vraagvorm, doe dat alsjeblieft niet. Zeg gewoon wat je denkt en wat je vindt, zonder er een of ander raar vraagje van te maken.
Ja.
Dat doen we heel vaak omdat we het spannend vinden. Want als ik iets zeg, moet ik er ook verantwoordelijkheid voor nemen. En dan kun jij er iets van vinden. Als ik het soort omhul met een mist van vraag, dan lijkt het nog beleefd.
Ja.
Dat is het natuurlijk niet per se.
Nee, ja, dus ik stel alleen een vraag om een ander aan het woord te laten. Dus eigenlijk heel oprecht. Van, ik stel jou een vraag omdat ik het fijn vind dat jij gewoon aan het woord komt. Dus ik geef jou de ruimte om
te praten. Dus er zit geen andere agenda achter.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja, klopt. Terwijl heel veel vragen zijn eigenlijk bedoeld als opstapje.
Ja.
Bijvoorbeeld zo'n vraag als, heb jij ook wel eens dat je eigenlijk als opstapje, zodat ik kan praten over die keer dat ik ruzie kreeg met mijn schoonmoeder.
Ja, ja. Dus dan kan je beter gewoon gelijk je verhaal vertellen van, oh mijn god, ik had ruzie met mijn schoonmoeder.
Ja.
Ja.
Want nu lijkt het alsof ik geïnteresseerd ben in jouw verhaal, terwijl ik eigenlijk denk, shut up.
Ja, ik wil dopamine innen.
Ik wil dopamine shot hebben. Ja.
En ook wel een beetje dat we vaak volgens mij het antwoord voor een ander invullen, toch?
100%. En dat doen we denk ik op verschillende manieren. Door alvast wat suggesties te doen. Zeker als de vraag een beetje lastig wordt. Mm-hmm. Waarom vind jij het zo leuk een podcast op te nemen? Is dat omdat je dan verschillende mensen kan spreken? Is dat dan omdat je zelf in de spotlight staat? Dus ik ga zelf al het werk zitten doen. Ik maai eigenlijk het gras voor al jouw voeten weg.
Ja.
Al het gras voor jouw voeten weg. En jij zal er naar luisteren en denken, ja, je hoeft er alleen maar één aan te wijzen.
Ja.
Maar jouw echte antwoord in jouw woorden, dat krijg ik dan niet.
Soms kan er natuurlijk ook een waardeoordeel in een vraag zitten. Want er kan ook een vraag worden gesteld van, waarom heb jij een zwart shirtje aangedaan? Weet je wel, dat je eigenlijk al bijna denkt van, daar zit al.
Ja.
Dan is het helemaal ook geen vraag, volgens mij.
Nee.
Want je wil niet echt weten waarom jij een zwart shirtje hebt aangedaan, maar je wil een soort van, daar voel je al iets.
En je
toch?
Voelt al aan de intonatie, dus de toon maakt uit.
Ja.
En zeker een vraag die begint met waarom, is altijd een beetje tricky. Tweeledig, denk ik, omdat we de waarom-vraag heel vaak misbruiken.
Mm-hmm.
Jouw voorbeeld net, waarom heb jij een zwart shirtje aangedaan? Dat is geen vraag, dat is commentaar. Dus geef dan dat commentaar. En twee, we zijn niet meer gewend om de waarom-vraag oprecht te ontvangen en te beantwoorden. Dus omdat we hem zo vaak misbruiken, voelen we ook een oprechte waarom-vraag als een aanval.
Ja.
Dus dat maakt het woord waarom al een soort een beetje rode lap op de stier.
Is wel echt waar, want als iemand die zegt van, waarom doe je dat zo? Dan zit je van, jij vindt het dus niet goed.
Dat betekent dat je het afkeurt.
Ja. Volgende stelling. Je kan iemand helpen door je eigen vergelijkbare verhaal te vertellen.
Kan wel. Als iemand iets heftigs meemaakt, is het natuurlijk heel fijn om te weten, ik ben niet alleen. Wat fijn.
Ja.
Alleen, vanwege die dopaminefabriek die we allemaal in ons hebben, schieten we daar heel vaak te snel, te ver in door. Dus ik noem maar wat. Jij vertelt iets over je break-up met je partner. Voordat je het weet, gaat het half uur daarna over mijn break-up met mijn partner.
Ja.
Dus als dat mijn oprechte intentie is, jou laten weten, je bent niet alleen, dan is het ideaal, denk ik, als je daarbij blijft. En Brené Brown heeft daar een hele mooie oplossing voor. Stel, je bent aan het vertellen over, het ging al niet goed de laatste paar jaar. We zaten echt in die problemen. Het was echt, ik voel me zo alleen en zo verdrietig. Is dat ik niet mijn anekdote vertel over mijn partner 2 jaar geleden, bla bla bla. Maar dat ik alleen maar zeg, oh, ik ben daar ook geweest. Het is verschrikkelijk.
Yeah.
Vertel. Wat maakt dat je, of wat was je grootste? En meteen een vraag erachteraan.
Ja.
Dus je erkent het geheel en het gevoel, maar je gooit er niet een eigen anekdote tegenaan.
Ja, want je zou kunnen denken als er iets, in het geval van een specifiek break-up, dan kan voel dat inderdaad heel vaak zo van, oh god, die persoon wil ook even vertellen, weet je. Wat ik denk van, dit gebeurt heel vaak in een gesprek. Als iemand iets kwetsbaars aan het vertellen, dan gaat iemand er opeens over.
Ja.
En dan denk ik, maar die persoon is nog niet uitgesproken.
Ja, laten we de spotlight en de aandacht even hebben voor degene die hier nu iets vertelt.
Ja.
Maar die neiging tot anekdotes delen is zo groot dat jammer, vind ik. Want je doet daarmee het contact met de ander geweld aan.
Maar waarom vinden we het dan zo leuk? Om onze eigen verhalen te droppen. Dit is weer wel rond trouwens.
als ik dat wist, nou ja, meerdere redenen denk ik. We weten niet hoe anders. We denken dat verbinding is. Terwijl dat is een hele holle vorm van verbinding, denk ik. Dopamine. Maar heel eerlijk gezegd vraag je het ook aan de verkeerde. Want ik kijk er ook naar en denk, wat zijn we aan het doen?
Ja.
Waarom?
Volgende stelling. Als ik alleen vragen stel, komt mijn mening niet aan bod.
Ja, die is leuk. Ja. En?
Ja, nee, ja, mensen willen dus graag ook hun mening geven. Het is dus, het geeft je veel dopamine en een goed gevoel om je verhalen te vertellen. En ik denk dat het risico op de loer kan liggen. Als je alleen maar echt heel Socratisch vragen gaat stellen, dat je dan dus niet je eigen verhaal kwijt, of je eigen ei kwijt kan.
Mijn perspectief is inmiddels dat ik denk, nou en? Ja. Ik schrijf wel in mijn dagboek als ik mijn verhaal kwijt wil. Er zijn heus wel vrienden en vriendinnen die naar je willen luisteren. Partners. En ik zou zeggen, experimenteren is met de veronderstelling dat jouw mening helemaal niet zo interessant is als je
nee.
denkt.
Nee, nee, dat is
dan
sowieso
hoor
waar.
Je veel meer. Ja. Ja.
Volgende stelling is, een goed gesprek lijkt een strijd aan wie de beste vragen kan stellen. Als je denkt, oh, ik heb echt een goed gesprek met die persoon gehad, kan het best wel vaak zijn dat je gewoon heel goed, hele scherpe vragen aan elkaar denkt te stellen, bijvoorbeeld. Ja, weet je wel, dat je zo'n dronken gesprek hebt en dat je dan denkt, oh,
we hebben het te pakken.
Ja, we hebben het te pakken. En dan denk ik, hebben we het te pakken of hebben we het gewoon individueel te pakken?
Als het gaat over een strijd, kun je al afvragen of dat dan een goed gesprek is.
Ja.
Sommigen, we kunnen ook een goed gesprek noemen, inderdaad. Een beetje lekker aangeschoten in de kroeg, slap ouwe hoeren.
Ja.
Kan ook heel leuk zijn en lollig. Dus als je hem aanscherpt, zou ik zeggen een verdiepend gesprek waar je allebei wijzer van wordt. Waar je dingen onderzoekt waarvan je achteraf zegt, hé, zo heb ik er nog nooit over nagedacht.
Ja.
Dat soort gesprekken gaan volgens mij zelden over een strijd. Op welke manier dan ook.
Als iemand geen vragen terugstelt, is diegene niet geïnteresseerd.
Waarschijnlijk.
Ja, gewoon niet.
Dat denk ik. Ja, anders had hij het wel gedaan, toch?
Ja, want soms heb je wel eens bijvoorbeeld ook met mensen om je heen of in een vriendschap dat je denkt, maar die vraag ik nooit hoe het met mij gaat.
Ja.
Dan boeit het die persoon dus gewoon niet.
Nee.
Nee.
Trek je, en dat is dus trek ook je okay. conclusie maar. Ja. Ja.
Nee, precies. Maar dan is die persoon dus beter in oprechte vragen stellen.
Ik had laatst ook een vriend van ons die zei, die had mijn boek gelezen. Die zei ergens achteraan, die zei, ja, jeetje, jij houdt zo'n pleidooi voor vragen stellen. Maar ik heb één vriend waar ik gewoon geen zin meer heb. Er komt nooit iets terug. Er is geen wederzijdse interesse. Moet ik daar dan in blijven investeren met dat vragen stellen? Ja. En toen zei ik, ja, nee, natuurlijk niet. Je kies vooral zorgvuldig in welk contact je energie steekt en in welk contact niet. Maar het is best wel eens interessant om goed op te letten van, goh, wie stelt hier de vragen? Met welke intentie? Zijn het echte vragen vanuit interesse? Of is het stiekem een commentaar of een opstapje om zelf te gaan vertellen? En vervolgens kun je erop handelen. Als er nooit iets terugkomt en je bent dat zat, ja, dan is misschien deze vriendschap niet iets wat meer bij je past.
Over vragen stellen is, nou ja, ik denk een van de meest gezegde soms uitspraken, domme vragen bestaan niet. Soms kunnen mensen wel bang zijn om vragen te stellen, omdat ze dan denken, misschien is het wel een domme vraag. Die stelling eigenlijk, domme vragen bestaan niet. Ben je het daarmee eens of oneens?
In essentie denk ik dat die wel klopt. Als je vraag oprecht is, is er geen vraag die we zouden moeten afwijzen, a priori, van dit en dit mag je niet vragen. In de inleiding van mijn boek begin ik met een vraag als iemand vertelt dat ze geen kinderen heeft en het hele gezelschap aan de tafel waar we zitten schiet eigenlijk in een soort kramp van, ja. Oh, daar kunnen we het dan dus niet over hebben, want het zal wel heel moeilijk zijn en hup, gaat naar de volgende. Ja, vraag je dan aan zo iemand, wat is je verhaal?
Ja.
Ik zou willen dat er geen onderwerp verboden wordt. Dat gezegd hebbende, denk ik wel dat er heel veel onhandig gestelde vragen zijn, of slecht geformuleerde vragen, of vragen die geen vraag zijn. Er zijn een paar van die onderwerpen waar we wegblijven,
ja,
vanuit het idee, het wordt ongemakkelijk, de ander zit er niet op te wachten, dit is pijnlijk, dat mag je niet vragen. Terwijl, als je het wel doet, heb je vaak, juist omdat het een beetje spannend is en schuurt, heb je vaak de mooiste gesprekken.
Ja.
Dus ik zou willen dat we juist dat soort gesprekken wel aangaan.
Wat zijn slechte vragen?
Vooral vragen die geen vraag zijn. Ja. Denk je niet dat Peter een punt heeft, hebben we al gehad. Vragen die beginnen met, zou het zo kunnen zijn dat?
Ja.
Heb je wel eens geprobeerd om?
Ja. Ja, want je hebt ze een beetje onderverdeeld volgens mij. Kan je die specificeren voor ons?
Even aflopen, ja. De komma-sukkelvraag is een hele leuke. Dat is een vraag waar je eigenlijk in de intonatie al komma-sukkel achter kan denken, zodra iemand hem stelt. Dus, maar heb je dat rapport niet bij Mario neergelegd dan?
Ja, sukkel.
Komma-sukkel.
Ja.
heb je zelf niet geprobeerd om, komma-sukkel?
Ja.
De cocktailvraag is een vraag, daar begin ik mee. En dan denk ik, oh nee, hij is niet goed. Ik gooi er nog drie achteraan. Bijvoorbeeld, Heb je wel eens nagedacht over aan kinderen beginnen? Of nou ja, ik bedoel, heb je een kinderwens? Of nou ja, misschien niet een kinderwens. Dus snap je, ik ga heel veel woorden gebruiken. En dan wordt het een cocktailvraag. Dus dat is meteen een tip. Als je een vraag stelt, zorg dat het één vraag is die heel beknopt en helder is. En hou daarna ook je mond. Ga niet nog 26 dingen erachteraan zeggen. De vage vraag, zei je nog, hè?
Ja.
Een vage vraag is een vraag waar eigenlijk een woord in zit waarvan we niet weten waar verwijst het naar.
Ja.
Weet je nog die keer? Die keer wat?
Ja.
Dus het zijn heel vaak woorden als deze en die. Waarvan we dan niet weten, maar waar verwijst het nou precies naar? Stel je voor dat ik jou vertel over, ik liep langs het kanaal en daar zat een man op een bankje en die riep me na. Vond ik echt heel vervelend.
Yeah.
En dat jij aan mij een vraag stelt als waar dan een soort die of dat in zit. Waar verwijst dat woord dan
het
precies naar?
Begin van miscommunicatie eigenlijk ook.
Heel erg, ja. En ik vul het wel in, maar het is niet helder in de vraag zelf.
Ja, nu we eigenlijk alle stellingen een beetje doorlopen zijn... kan ik wel concluderen dat het stellen van een vraag nog niet zo makkelijk is. Dat het ook best wel goed is om ons daar heel bewust van te zijn. Maar ik wil eigenlijk afsluiten met een laatste stelling. Het stellen van vragen zou een vak moeten zijn op school.
Ja, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken.
Waarom?
Omdat je volgens mij niet vroeg genoeg kan beginnen met leren wat het is om te luisteren naar anderen die heel anders denken dan jij. Waardoor je voorkomt dat je aannames gaat doen, waar we het straks over hebben. En als ik kijk naar bijvoorbeeld de bedrijven die wij trainen, of de scholen waar wij komen, of de onderwijsinstellingen waar wij vaak binnenkomen, dan ontbreekt daar echt een vraagcultuur.
Ja.
En dat is niet zomaar we durven vragen te stellen, maar dat is een houding van nieuwsgierigheid en het vermogen om te luisteren en te verdiepen.
Het is zo interessant wanneer een vraag een gesprek is of wanneer een vraag een interview is, omdat je dan dingen al weet. En dat is voor mij heel uitdagend, denk ik, om daar ook onderscheid in te gaan maken. Van wanneer wil je iets weten, wanneer wil je iets bereiken. En wanneer wil je echt een vraag stellen vanuit omdat je echt geïnteresseerd bent. Leuk! Nou, ik wil je bedanken voor je tijd en dat je te gast wilde zijn in de podcast.
Dankjewel.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.